Wat voor weer wordt het straks in Den Haag? Slaan de golven hoog over het duin? Ligt het Binnenhof dan veel te laag? Wordt Park Zorgvliet een drijvende tuin? Den Haag in 2050. Hoe ziet onze stad er dan uit? Wat is dan het Haags klimaat? Een verkenning met markante mensen langs markante punten in onze stad. In Straatwijs 2050.
Je hebt door straten, pleinen, wegen, maar ook raden, gaarden, horsten, parken, lanen en het hof van de Oranje Vorsten. Hoor ik al die Haagse klanken, het geluid van wind en zee, en dan moet ik bijna janken. Zing het straatwijsje maar mee. Ik ken wel duizend Haagse straten, het ruisen van de zee. Als ik Den Haag ooit moet verlaten, reist de stad toch met me mee. Ik sta vaak op het duin te kijken, vol blijdschap naar omlaag, sta mijn eigen te verrijken. Wat is er mooier dan Den Haag?
Ja, wat is er nou toch mooier dan Den Haag? Welkom bij deze nieuwe serie van Straatwijs. Die Straatwijs 2050 geheet. Vertel ik zo wel waarom dat is. Mijn naam is Marcel Verrek. En vandaag ben ik zoals altijd met mijn grote vriend Theo Bolleman.
Hi Marcel.
Dag Theo, welkom. Historische geweten van dit programma. En verder bemoeit u zich er ook mee. En de belangrijkste persoon die hier aanwezig is, daar zijn we te gast. Dat is Marielle Favier, onze wethouder armoede, inclusie, zorg, internationale zaken en stadsdeel Laak. Dus dat is ongeveer alles, denk ik dan toch wel een beetje. We gaan met haar praten over allemaal dingen, ook in de toekomst. Maar ook over de plek waar ze woont, dat is namelijk de
Galileistraat.
Zeg je niet Galileistraat?
Ja, ik zeg altijd Galilei.
Galilei, ja. Er zitten wel puntjes op. Theo, weet jij hoe het moet?
Ja, er zijn puntjes op.
Ja. Ja. Maar je weet niet hoe het uitgesproken wordt.
Nou ja, ik vind het allebei mag.
Allebei mag. Zo de Italianen, hoe zouden die dat gezegd hebben?
Galileo Galilei.
Precies. Ja, die hebben het. En Queen heeft het ook nog gezongen. Dus prachtig. Een hele lange straat. Ik ga er zoiets over vertellen. En zoals gezegd, wat wij ook doen is kijken in de toekomst. Den Haag in 2050. We hebben daar een hele nieuwe jingle voor gemaakt. En die wil ik met trots laten horen. Mits ik het juiste knopje indruk. Let op. De Haag in 2050. Nou, die komt te pas en te onpas voorbij. Dat snap je natuurlijk wel. Maar voordat het zover is, Marielle, met jouw welnemen gaan wij eens even iets vertellen. Ga ik iets vertellen over wat mijn ervaringen zijn met de Galileïstraat en de omgeving. De Galileïstraat is een volhoudertje. Hij begint bij de Regentessenlaan, knikt zich over de Beeklaan, passeert de net zo fraaie Marconistraat en wordt dan gestuit door de Valkenboslaan. Stevenson en Daguerrestraat, die ook parallel lopen aan de Weimarstraat en de Laan van Meerdervoort, zijn er dan al lang mee opgehouden. Een andere doorzetter is de Columbusstraat, maar ja, wat wil je met zo'n naam geven? Ook Galileo Galilei had in zijn leven de nodige obstakels te overwinnen. Zijn bevinding dat de aarde rond de zon draaide, moest hij inslikken onder dreiging van een akelig levenseinde. Maar daar zal Theo straks nog meer over vertellen. Op zoek naar een geschikt huis, Haags huis, heb ik ooit een aantal aardige woningen in de Galileo-straat bezichtigd. Ze waren net iets te klein, naar mijn smaak. Of hadden een tuinkamer met een verpulpte fundering. Maar ik ben een zwak voor deze straat blijven houden. Ik had mij er al wel zien wonen en maakte tijdens verkennende wandelingen alvast een studie van mijn toekomstige uitzicht. Ook nu fiets ik er nog graag doorheen. Als je de drukke Weimarstraat wilt mijden, is het een fraaie bypass. Wel een beetje smalle soms, maar ja, verkeer in Den Haag is excitement. Zelfs in mooie, stille straten als de Galileïstraat. De vraag is nu, hoe ziet die Galileïstraat er over een dikke 25 jaar uit? Want wij maken deze nieuwe serie Straatwijs met als belangrijkst aandachtpunt, daar komt hij weer, De Haag in 2050. Wethouder Marielle Favier kent die straat als geen ander. En bovendien heeft zij, zoals gezegd, belangwekkende onderwerpen als armoede, inclusie, zorg, internationale zaken en, het allerbelangrijkste, stadsdeel Laak in haar portefeuille. Graag verkennen we met haar de toekomst. Maar eerst natuurlijk de Galileïstraat met als meest cruciale vraag. Is er überhaupt nog in 2050? Wat denk je, Marielle?
Ik denk het wel.
Ja, ja. Nou, dat klinkt toch wel
absoluut
stevig.
Ja.
Nou, hij is al 100 jaar of zo. Dus,
meer.
Meer, ja. Nou, weet Theo alles
zo
van.
Rond 1900 is het gebouwd.
Zoiets. Ja. Maar goed, voordat wij op die Galileestraat verder gaan, hebben wij altijd even de vraag der vragen moeten we stellen. Je weet, Den Haag is een samenleving met heel veel verschillende mensen, heel veel verschillende bevolkingsgroepen. Maar ze hebben één ding met elkaar gemeen. Ze zijn ofwel Hagenaar, ofwel Hagenees. Nou zijn daar diverse definities voor een omloop. Theo, de oude definitie is altijd...
Zand, Hagenaar, Veen, Hagenees.
Precies, maar wij hanteren een andere. Ben je hier geboren? Dan ben je een Hagenees. Mag je hier wonen?
Hagenaar.
Dan ben je een Hagenaar, dus Marielle.
Ik ben een Hagenaar.
Ja, waar kom je vandaan?
Ik ben geboren en getogen in Waddinxveen.
Kijk aan, niet heel ver weg.
Ook op het Veen.
Ja, precies. Ja, en heb je daar lang gewoond?
Totdat ik ging studeren. En toen ik ging studeren ben ik in Den Haag gaan wonen. Ik heb in Leiden gestudeerd. Ik had toen een vriendje die studeerde in Delft. En
jullie ontmoeten elkaar in Den Haag?
Ik had een bijbaantje in Den Haag. Mijn broertje woonde in Den Haag. En toen ben ik bij mijn broertje in de straat in een studentenhuis gaan wonen. De Regentesselaan.
Op de Regentesselaan. Ja. Dus dat is eigenlijk in de buurt waar je terecht bent gekomen?
Ja, dus ik woon nu al langer in Den Haag dan ik ooit in Waddinxveen heb gewoond.
Precies. En ga je nog wel eens met betraande ogen terug naar Waddinxveen?
Mijn ouders wonen er nog steeds. Mijn broertje woont er inmiddels ook weer. En ik heb nog een jongere zus die daar woont. Ja. Andere zus in Amsterdam, maar ik kom nog regelmatig in Waddinxveen. Van de week was ik er nog. Mijn vader is 83 geworden.
Gefeliciteerd.
Dus ik ben even met de trein op en neer gegaan.
Ja, met de trein? Ja. Naar Waddinxveen?
Ja.
Maar dan met de bus?
Nee, zeker. Ik kan gewoon met de trein.
Oh, is daar een...
Overstappen in Gouda. Er zijn 3 stations, Marcel.
In Waddinxveen. Ja, ik wou net zeggen, het is een soort van metropool aan het worden, dat Waddinxveen. Het rukt op. Je ziet het van de snelweg. Het overwoekert de snelweg bijna.
Ja, dat wel, ja.
Ja, ja. En er is ook...
Lelijke blokkendozen van die logistieke centra, die staan daar nu.
Die daar op die staan er in 2050 misschien wel niet meer, hè?
Ja, ik
hoop staan wel erg laag in het land, zou ik maar zeggen.
Ja.
Maar ja, goed.
Ja, maar goed, dankzij die blokkendozen is ons eten nog betaalbaar.
Dankzij die blokkendozen kunnen we allemaal de hele dag van alles bestellen op internet. Ja.
Ook dat, ja.
Kijk, het ontspint zich al meteen in een politieke strijd. Jij bent wethouder van GroenLinks. Misschien moet dat Theo even duidelijk maken. Die me dat soort onverstandige dingen gaat zeggen. Nee, maar goed. Ik zeg het ook vaak. Het is echt een desolaat gebied als je van Den Haag naar Utrecht rijdt. Tot aan Gouda. Het is helemaal vol gepland. Is het misschien niet zo als wij de wereld zouden willen?
Ik weet niet, Nee, nou, ik ben opgegroeid in de jaren 70 aan de rand van Waddinxveen. Dus ik was altijd bezig met... met een roeibootje in de sloot, schaatsen, in de weilanden, honkballen met de buurtkinderen, in bomen klimmen. Dus ik heb daar in mijn jeugd helemaal niks van gemerkt. Ik was al de hele dag buiten. Maar ik zie dat nu inderdaad wel gebeuren. Maar gelukkig is Waddinxveen nog best wel een dorp waar kinderen buiten kunnen spelen.
Ja, het heeft ook een heel vrij nieuw centrum, hè? Met dat theatertje ben ik laatst geweest.
Ja,
dus het is wel een plaats met ambities.
Ja, zeker. Volgens
maar
mij wel, ja.
Dat kunnen we ook zeggen van Den Haag. Neem
maar
ik
was niet ongelukkig dat ik vertrok uit Waddinxveen. Ik was heel blij om in Den Haag te gaan wonen.
En het is leuk om af en toe naar terug te gaan,
zeker.
Natuurlijk.
Ja.
Dus nou, jij bent in Den Haag terechtgekomen, de Regentesselaan. Ben je ooit de buurt uit geweest?
Ja, ik heb nog een paar jaar in het Hoofdshofje gewoond, in de Assendelfstraat.
Wat was dat voor onbestorven weduwe of iets dergelijks?
Ja, dat was daar wonen vrouwen en dat werd beheerd door de kerk, volgens mij nog steeds.
Geen herenbezoek?
En ik was daar via in terecht gekomen. Had ik een woning, heb ik een paar jaar gewoond. En inderdaad, ging 's avonds om 8 uur ging de poort op slot. En dan kon er alleen maar iemand binnenkomen als je zelf want we hadden gelukkig wel zelf.
Vanaf die tijd heb jij je natuurlijk op de politiek gestort.
Ja, toch precies.
Je moet dat toch compenseren, nietwaar?
Nee, maar gelukkig had men wel op mezelf de sleutel.
Nou, dat nog wel.
Dus ik kon er wel in en uit.
Ja, maar, dat is leuk. Den Haag heeft heel veel hofjes, hè. Dat is mooi. Nou, je bent uiteindelijk in de Galileestraat terechtgekomen.
Ja.
Het is een hele lange straat. Je hoeft niet precies te zeggen waar, want... Ja, je weet het nooit in deze tijden, mensen met een functie. Hè?
Hmm.
Vaak zeggen ze hun adres helemaal niet, maar de Galileestraat is zo lang dat, iemand met slechte bedoelingen, die moet daar toch echt zijn best voor doen dan of zo. We hebben elkaar wel eens vaker getroffen in de Regentes, het buurttheater. Het is natuurlijk een buurt, Den Haag, de Regentessenbuurt, Valkenbosbuurt, die misschien wel model staat voor het nieuwe Den Haag. Hè? Zand en veen met elkaar, vermengt zich met elkaar.
Ja, zo zou je dat wel kunnen zien,
Is het ook een voorbeeld, denk je, voor andere buurten? Of is dat alleen omdat het op deze plek ligt?
Ja, dat denk ik. Dat denk ik misschien wel. Ik weet het niet. Den Haag heeft zulke diverse wijken dat ik het ook wel ingewikkeld vind om te zeggen dat de ene buurt een voorbeeld is voor de ander. Ik woon er nu 20 jaar. Volgende week precies 20 jaar in de Galileistraat. En ik heb de buurt wel heel erg zien veranderen.
Ja, hoe, wat voor
het was destijds was het Koningsplein, was echt nog een verschrikkelijke buurt waar gedeeld werd, waar veel criminaliteit was. Ook mijn eigen straat was niet per se de allerbeste straat van de buurt. Het was natuurlijk met name dat deel van de Regentesselaan waar de Galileistraat een zijstraat van is. Dat was het goede deel en het andere deel van de Regentesselaan was het mindere deel. Dat is nog steeds wel een heel klein beetje zo, maar je ziet het wel.
Dat zie je bij de Weimarstraat eigenlijk ook een beetje. Ja. Zo dat, ja. Daar rondom het Regentesselplein, dat is het voorname gedeelte.
Ja,
ja.
Ja, maar je ziet wel dat het heel erg verbeterd is. En de huizen zijn ook echt aanzienlijk duurder geworden in de afgelopen 20 jaar.
Nou, dat zeker. Ja. Want zoals gezegd.
Dus in die zin, of dat nou een voorbeeld is voor de anderen, weet ik ook niet. Ja, dat is ook, maar dat is ook hoe je er maar tegenaan kijkt.
Het is misschien ook gewoon zoals het gaat. Het is ook een geliefde buurt voor politici, begrijp ik.
Ja. Ja.
Hoe komt dat, denk je? Zijn vaak,
ik denk omdat er best wel wat variatie is in het soort huizen wat je daar kunt kopen of huren. Ik woon zelf in een benedenwoning, dus één etage. Maar je hebt daar ook gewoon hele eengezinswoningen. Je hebt er wat meer etages, je hebt er studio's.
En dus de variatie. Verkamerde panden ook, ja. Hè? Dat heb je daar ook. Ja, dat is best wel een probleem toch ook?
Ja, maar volgens mij is het ook omdat het een aantal jaar geleden is aangepakt, is de overlast daarvan wel echt een stuk verminderd.
Ja.
Dus het is ook een beetje afhankelijk van in welke straat je dat bekijkt. Dat vind ik ook wel.
Het is ook wel leuk van een buurt, hè, dat je allerlei verschillende soorten straten hebt waar het gevaarlijk is. Nou, gevaarlijk. waar niks gebeurt en zo. En wil jij nou een straat waar het gevaarlijk is of waar niks gebeurt?
Dat ligt eraan hoe je het bekijkt. Denk ik altijd.
Nee, ja, ik bedoel op straat. Hè? In het huis, daar hebben we het niet over.
Op ik vind het. Ik vind het een drukke straat qua verkeer. Dus in die zin. Maar
smal ook wel.
Smal, veel auto's geparkeerd altijd aan allebei de kanten. Ik zie gelukkig wel kinderen op straat spelen in mijn straat. Maar dat gebeurt ook niet heel veel.
En je hebt Emma's Hof, hè? Dat is het
en je hebt Emma's Hof, ja.
Dat moeten we misschien nog even uitleggen wat dat is. Misschien wil jij dat doen. Als,
Ja, dat is een geweldige buurt. En toen ik er 20 jaar geleden kwam wonen, stond er nog een boksschool, Kristal.
Ja.
En er was een dag dat er bekend werd dat er een projectontwikkelaar zijn oog had laten vallen daarop. Want de boksschool was weg. En er was ook nog iets van een opslagloods. Ik weet niet helemaal precies. Het is een groot terrein, dat binnenterrein. En de geruchten gingen dat daar appartementen zouden worden gebouwd. En daar is de buurt tegenin gegaan. En die hebben een eigen plan.
Door de politiek? Of?
Ja, dat kan ik me eigenlijk niet zo heel goed herinneren. Volgens mij was het vooral een aantal buren die dachten, ja, dat gaat ons niet gebeuren dat hier achter appartementen worden gebouwd. En daar zaten ook mensen bij die de weg echt wel wisten in het stadhuis, maar ook binnen Europa. Dus die hebben subsidie binnengesleept en een eigen ontwerp gemaakt. Zijn in overleg gegaan met de gemeente. En daar hebben we nu Emma's Hof.
Het is een lusthof. Ben je er wel eens geweest, Theo?
Nee. Dat staat
Ga jou daar een keertje mee naartoe nemen. Ja. Het is zo mooi en liefdevol. We hebben zelfs ook wel eens een voorstelling of een programma opgenomen daar zo. Met een samenwerking met de Regentes. Het is echt geweldig daar zo. En dat wordt ook beheerd, geloof ik. Het wordt beheerd door de buren.
Ja.
Dus op een gegeven moment gaat het hek wel dicht.
Ja.
Maar eigenlijk als je langskomt, is het bijna altijd open. Dus er zou meer plekken in de stad moeten komen misschien. Kan dat tot beleid gepromoveerd worden?
Dat zou mooi zijn, hè?
Ja, maar daar ga je geloof ik niet over, hè?
Nee, ik ga er niet over, maar ik zie het wel op heel veel plekken gebeuren. En ik weet ook, collega Balster is ermee bezig samen met de woningcorporaties in Zuidwest. Om de binnentuinen waar nu overal verbodsbordjes, verboden te voetballen, verboden te betreden staan. Om die ook samen met de buurt te ontwikkelen tot moestuintjes of speelplekken. Dus het is wel. Wel booming, denk ik.
Ja, nou, het lijkt me heel goed waar het kan. Hè? En er zijn vaak van die binnenterreinen waarvan alles kan.
Sunnycourt is ook een goed voorbeeld.
Oud ding. Ja. De Roggeveenstraat hebben ze ook een buurttuintje gemaakt. Hartstikke leuk allemaal, er zijn er veel. Maar misschien is het goed, Theo, Hij neemt even een slokje water. Alsof hij wist dat ik hem het woord ging geven. Om iets te vertellen over de Galileïstraat. En nou ja, hoe dat kijk, zo gekomen is.
Natuurlijk, we hebben dat alles behandeld. Dus het regentessenkwartier, regentess, koning en Emma. Het was natuurlijk allemaal onze koningen in de 19e eeuw. Die wisten hoe ze rijk moesten worden. Dus die kochten al het land rondom Den Haag. Was Willem II, Willem III. Afijn, we slaan dat hoofdstuk over, want ik dank die Galileo, dat is natuurlijk wel een vreselijk interessante man. Ja. Met zijn problemen met de pauze en de uitleg van de Bijbel. En het is eigenlijk een soort zelfdenker, om dat woord maar eens te gebruiken. Titel van een boek over Karel van het Reven overigens. Maar ik vind het wel interessant om heel even kort dan de levensloop van die Galileo heel snel door te wandelen. Want het komt natuurlijk toch uit op een Haags verband. Dat is zo interessant. Maar eerst, hij leefde 1564, 1642. Hij begon als geneeskundestudent op zijn 17e, heeft hij 2 jaar gedaan. Maar toen bleek wiskunde bleek toch wel zijn forte te zijn. Dus in 1589 ging hij wiskunde doen in Pisa. Hij werd na een aantal jaren ook hoogleraar. Maar zijn grote bekendheid in de wereld kreeg hij dankzij een uitvinding uit Middelburg. Namelijk een kijker. Daar in Middelburg konden ze glas heel mooi slijpen. En daar was een man, een Hans Lipperhey. En die dacht, weet je wat, als ik nou die bolle en die holle stukjes aan elkaar plak en ik maak er een buisje van, hé, dan kan ik in de verte kijken. En om patent te krijgen kwam hij in 1608 naar Den Haag. Samen met prins Maurits, ook het Spaanse opperbevelhebber. Het was een vrede toen, het was een bestand in de 80-jarige oorlog. Met de Spaanse Franse ambassadeur stonden ze op de Mauritstoren. Dat is het hoekje bij het Binnenhof. Speciaal voor prins Maurits gebouwd, daar kon hij dan gaan wonen. Maar op die Mauritstoren werd die kijker gedemonstreerd in 1608. En konden ze de tijd aflezen van de grote kerk van Delft. En toen werd iedereen, en natuurlijk die belangrijke Europese figuren, die werd het duidelijk, dit is een heel belangrijk instrument, ook voor oorlogvoering. Je kon in de verte kijken, de telescoop was geboren en die verspreidde zich razendsnel over heel Europa. Dus die kwam ook terecht in de handen van Galileo Galilei. En die ging er nog iets aan verbeteren. In 1609 begon hij met zijn studie van het heelal. En ging hij de maan bestuderen, de manen wel, Jupiter. En kwam hij toch wel tot een aantal ontdekkingen die niet helemaal gemeen goed waren bij het denken in die tijd en bij de interpretatie van de Bijbel. En dat wordt natuurlijk interessant. Ik ga niet aan parallellen werken met interpretaties van religieuze boeken. Dat is misschien hier niet op zijn plaats, maar Galileo die ging dat wel doen. En die vertelde dat in tegenstelling tot de heersende opvatting dat de aarde niet het centrum van het heelal was en dat de zon om de aarde draaide, maar dat de aarde om de zon draaide. En dat werd natuurlijk het grote twistpunt in die decennia. In 1618 publiceerde hij zijn boek Sterren, Bodes, Sidereus, Nuncius. En daarna kreeg hij dus grote moeite met het Vaticaan, met de pauze. Hij was notabene bevriend met de paus, maar hij kreeg toch uiteindelijk vanaf 1633 huisarrest.
Had hij dat niet een beetje voorzien?
Ja, natuurlijk. Hij probeerde dat tactisch te doen. Maar toen maakte hij ook nog een andere publicatie waarbij hij de woorden van zijn bevriende paus in de mond legde van een stommerik. En dat was niet handig. Dus hij was niet even diplomatiek.
In de politiek zou hij het niet ver geschopt hebben.
Nee, daar moet je. Nou ja, ik weet niet of diplomatiek gedrag in de politiek momenteel nog te ontwaren valt.
Daar gaan we het zo even over hebben.
Maar zo meteen zelf bepalen. Maar goed, dus hij ontving wel belangrijke filosofen, Hobbes en Milton, die mochten wij wel op. En hij publiceerde nog een ontzettend belangrijk boek dat niet in Italië of in Frankrijk mocht verschijnen, maar in Nederland werd naar Leiden gesmokkeld.
In Nederland werd natuurlijk alles gepubliceerd.
In Nederland
wat elders niet kon.
Ja, in 1638 werd er een ontzettend belangrijk boek over wiskunde gepubliceerd. Hij was filosoof, astronoom, wiskundige en natuurkundige.
Nou, in die tijd waren ze natuurlijk alles tegelijkertijd.
Ja, ja.
Dat heb je nu alleen nog bij bepaalde wethouders in Den Haag. Voor de rest.
Ja, de wethouder van wiskunde, filosofie, astronomie en natuurkunde. Ja, dat is natuurlijk wel belangrijk als je dat bent.
Maar goed, wij kennen natuurlijk het verhaal, het spannende Hollywood verhaal, dat hij ongeveer moest worden opgehangen als hij niet terugkwam op zijn theorieën.
Ja, natuurlijk. Hij werd ongelooflijk onder druk gezet. Ophangen, vieren delen, in brand steken, nagels uittrekken.
Dat weten ze toen allemaal nog.
In die volgorde, Theo.
Dat is, ja, dat hing er een beetje vanaf waar de beul zin in had.
Ja, oké. Ja. Maar goed, het verhaal is dat hij het heeft ingetrokken, toch?
En hij heeft het genuanceerd, heel voorzichtig geformuleerd. Ja, ja.
En hij is wel vredig gestorven uiteindelijk.
Ja, hij is een behoorlijke leeftijd. Hij is 78 geworden natuurlijk. Hè. Dat lukt ook niet zomaar. Maar omdat hij geneeskunde had gestudeerd, kon hij natuurlijk al die zalfjes op zichzelf toepassen.
Oké. Ja.
Maar nogmaals, zijn succes is te danken aan de zogenaamde Hollandse kijker.
Kijk
in Den Haag voor het eerst gedemonstreerd. Ik wou het even gezegd hebben.
Ja, nou ja, ik zie jij je helemaal van trots nu, hè? Het is toch jouw straat?
Het is toch mijn straat. Het is toch jouw straat. Mooi om te weten. Ja.
Ja, zeker wel. En in Den Haag. En over Den Haag hebben wij natuurlijk één grote vraag. En dat is deze.
Ja.
De Haag in 2050.
Ja, nou, we beperken ons tot de thema's van de wethouders.
Laten we dat zeker doen. Laten we dat zeker doen.
Ik vind het wel een heel spannend muziekje, hoor, Marcel.
Ja, je zit een beetje met kippenvel.
Het is een beetje creepy.
Ja, zeker wel. Maar dat,
ik
heb gelezen, Marielle, dat jij een optimist bent. Ja. Dat zie ik ook staan. Dus wat betreft 2050 zie jij de toekomst natuurlijk rooskleurig in, neem ik aan. In zijn algemeenheid.
De eerlijkheid gebiedt me wel te zeggen dat ik toen ik dacht aan 2050 en ging uitrekenen hoe oud ik dan zou zijn. Dat is wel confronterend.
Dat
ik
dacht, zeker.
Dan ben ik 80.
Ja, ja.
Ik mag hopen dat Den Haag dan nog steeds zo'n leuke stad is om te wonen. Zeker voor als je wat ouder bent.
Ja. Dat is wel een zorg. Zal ik maar zeggen. Want bijvoorbeeld een van jouw beleidsterreinen is armoede. Nou, dat is natuurlijk iets waar een bepaalde ontwikkeling in zit. Hoe zie je dat in de toekomst gebeuren? Mensen die, als je oud bent, dan gaat het ook vaak gepaard met dat je geen geld kan verdienen of dat je minder geld hebt.
Dat je een stuk minder gezond bent. Ja. De gezondheidsverschillen in Den Haag zijn echt gigantisch. En die hangen ook samen met armoede, met bestaansonzekerheid.
Ja, want zorg, daar ga je ook over, begrijp ik? Ja.
Ja, dat is denk ik ook wel, dat is precies de reden waarom we ook hebben gezegd, we moeten kijken of dat we moeten dat meer aan elkaar koppelen. We moeten meer de verbindingen leggen, dat mensen die in armoede leven, van generatie op generatie is dat vaak. Hè?
Dan hebben we een hele traditie in Den Haag.
Het is niet alleen in Den Haag.
Ik bedoel de traditie van arme mensen, die heb je hier in Den Haag. Hè? Dus wat ik begrijp is dat in Den Haag de armste wijk is en dan Wassenaar zeg maar de rijkste wijk. Dat ligt vlak bij elkaar.
We heten niet voor niks de meest gesegregeerde stad van Nederland.
Ja, ja, ja.
En ik vind dat niet een titel om trots op te zijn.
Nee, maar het is een gegeven.
Maar het is een gegeven. Ja. Het is waarmee we dealen. En waarmee we ook wel proberen de gezondheidsverschillen zoveel mogelijk te verkleinen. En de kansengelijkheid te vergroten. Ja. Want het maakt hier nogal uit waar je wieg heeft gestaan.
Precies, nou ben jij dan wethouder. En dan ben je dan voor 4 jaar, 8 jaar misschien, weet je, zoiets. He, wat voor slinger kan je eraan geven in de toekomst? Het ligt ook een beetje aan de coalitie. Er is nu een wat progressievere coalitie aangetreden eigenlijk.
Ja, nou, we hebben de Haagse preventieaanpak gepresenteerd. Vanavond hebben we het er ook nog weer over in de gemeenteraad. Dus,
het wordt eerder opgenomen. Dit wordt in maart uitgezonden. Nou, maar goed.
Kijk,
daar gaat hij weer. Ik zal hem even de mond.
Dat is echt weer dat enge muziekje.
Hij is zelfstandig werkzaam.
Ja. Dat is AI.
Ja. Nee, maar we hebben daar de Haagse preventieaanpak voor. We hebben gezegd, we gaan echt miljoenen investeren in het verbeteren van de omstandigheden waaronder mensen leven en waaronder kinderen opgroeien. We trekken daar echt wel flink wat geld voor uit en we kijken ook lange tijd vooruit, dus 20 jaar.
Nou, dan zitten we er al bijna.
Dus dan zitten we al bijna in 2050. Dus ik hoop ook echt dat we dat vol kunnen houden. Want het echt veranderen, dat duurt echt wel een generatie. Dus daar hebben we ook een lange adem voor nodig.
Dus je wil echt voorwaarden scheppen?
Daar is nu de basis voor gelegd om wat te doen aan leefstijl.
En kan dat nog terug worden gefloten door andere colleges?
Kijk. Alle besluiten kunnen eigenlijk altijd worden herroepen. Ja. Dat hebben we ook de afgelopen jaren gezien in de gemeenteraad. Ik hoop het niet. Ik hoop dat we de komende jaren in ieder geval successen kunnen laten zien. Waardoor eventuele opvolgers, en ik hoop dat ik natuurlijk dat ik dat zelf mag doen. Maar ja. Waardoor wel gezien wordt, hey, dit werkt en dit is iets wat we moeten voortzetten.
Ja, nou is stadsdeel Laak, dat is jouw stadsdeel. Ja, elke wethouder krijgt een stadsdeel toebedeeld. Ja. Dat is wel een stadsdeel waar deze problematiek extra speelt.
Zeker, dat is een wijk waar heel veel zorgen zijn. Ja, waar de gezondheidsverschillen ook enorm zijn.
Dus eigenlijk de samenvatting van al jouw thema's zit in één wijk.
Ja, dat is het. Ja, klopt. In Laak, maar ook in Zuidwest ga je zo'n beetje 10 jaar eerder dood. Ja, dat was een bespreking, hè? Dat was een bespreking. Ja.
Meneer Freud slaat toe.
Ja. Ja, nee, maar goed. Alleen internationale zaken, dat gaat ook. Dat doe jij ook. Wat behelst dat dan?
Dat gaat met name over het vrede- en rechtprofiel van de stad. Dus we hebben heel veel non-gouvernementele en gouvernementele organisaties in de stad. VN-organisaties.
Strafgerechtshof.
Het internationaal gerechtshof. Heel veel organisaties. Humanity Hub zit vol met kleine NGO's die zich bezighouden met allerlei onderwerpen die te maken hebben met vrede en recht. En mag ik over meedenken hoe we dat profiel versterken. Hoe we ook NGO's kunnen ondersteunen om naar Den Haag te komen. Om juist ook het ecosysteem, zoals we dat noemen, van vrede- en rechtenorganisaties verder te versterken.
Nu we dat er ook over hebben. Het is, we spreken in de tijden, dat hadden we niet gedacht, dat het nog ooit zo instabiel in de wereld zou zijn.
Gigantisch.
We over 2050 durven niet eens na te denken. Ja. Zijn dat ook dingen waar jullie mee bezighouden? Van wat is het gevolg voor Den Haag? Want Den Haag ligt ook een beetje onder vuur natuurlijk. Hè? Want het is een naam in de wereld. Waar bepaalde landen helemaal
waar ze niet bij zijn met de rechtspraak.
Maar geen fan van zijn.
Zelfs de Amerikanen hebben gezegd, als hier ooit een Amerikaan wordt berecht, dan vallen wij Den Haag aan.
Ja. En tegelijkertijd wordt nu ook gezegd, als er een Oekraïne-tribunaal moet komen, hè, waar de VN nog over moet besluiten, dan is Den Haag de beste plek om dat te doen.
Tuurlijk.
Dus wij staan als Den Haag ook wel bekend als de internationale stad van vrede en recht. Ja. Juist ook bij de organisaties die zich daar ook heel erg hard voor inzetten.
Heb je ook een kantoortje in het Vredespaleis? Of,
Nee, ik heb er geen kantoortje. Ik kom er wel af en toe.
Ja, natuurlijk.
Het is er prachtig.
101 jaar oud.
Nou, het is een hele gevarieerde portefeuille. En nou ja, in deze korte schets van 2050 aangaande jouw beleidsterreinen spreekt ook een zeker optimisme uit. Nou, dat sluiten we altijd heel graag bij aan, natuurlijk. Hè.
Ja.
We moeten verder, want we moeten door, zeggen we dan altijd. Dat weerhoudt ons er trouwens niet van om in dit programma een vaste waarde eventjes de rubriek te laten passeren. En namelijk het rubriekje...
Quizje!
En het quizje gaat uiteraard over die Galileïstraat, waar dat allemaal bij elkaar komt. Er zijn in Den Haag 3 straatnamen die beginnen met Gal. Dus dat valt ook nog mee, qua bitterheid. De Galvanistraat, die is daar in de buurt. Maar de derde heeft een wat minder gezellige naam. Hoe luidt die? En als je het weet, mag je nog niet zeggen. Want dat doen we zo dadelijk bij het afronden van het gesprek. Ja. Waar we trouwens bijna bij zijn, want de tijd gaat voort. Ik vind het ontzettend leuk dat we met jou hebben gesproken over de toekomst van Den Haag. Den Haag in 2050 in één korte zin, hoe zie jij die stad dan voor je? Is die groter geworden? Liggen we onder water? Heb je daar een beeld bij hoe Den Haag er in 2050 uit gaat zien?
Nou, ik hoop wel dat we de komende jaren in slagen om echt wat maatregelen te treffen om de consequenties van klimaatverandering tegen te gaan. We zijn stad aan zee, dus dat is echt best wel eng, hè, met de stijging van de zeespiegel.
Ja, we liggen er vlakbij.
Je kan ook best uitrekenen wat er gebeurt in jouw straat, mocht de zeespiegel nog verder stijgen.
Hoe is het met de Galileïstraat?
Ja, dat
maar jij woont benedenhuis, hè?
Ik woon in een benedenhuis, maar dat...
Ik woon één hoog, volgens mij ben ik nog net gespaard.
Zit er een kelder bij?
Er zit een kelder bij, ja.
Ja, dat is het zwakke onderdeel vaak. Ja,
dus dat is de... Maar ik hoop eigenlijk wel dat we daar de komende jaren maatregelen voor treffen. Met name ook als het gaat om dijkversterking en het tegengaan van klimaatverandering. Heel veel groeien kunnen we niet als stad. Hè? We zijn
alleen maar in de hoogte.
Kunnen we niet annexeren? Dat is toch wel hartstikke een mooi thema in de moderne tijd.
Ja, dat is...
Theo, ik denk dat we het programma...
een heel ander gesprek...
ideeën aanzetten.
Heb je nog even?
Er wordt in de wereld iets te veel geannexeerd op dit moment. Laten we het daar... Nee, laten we het hierbij houden. Ik wil je ontzettend bedanken voor je medewerking.
Graag gedaan.
Theo, bedankt.
Jullie ook bedankt.
Ja, Stichting Luis in de Pels ook. Wij gaan verder met ons onderzoek over...
De Haag in 2050.
Maar we moeten natuurlijk ook even weten wat de oplossing is van het...
quizje.
Nou, omdat jij alles weet van onze stad, denk dat jij de oplossing ook wel weet.
Nou, ja, het begint met galg. Hoe heet dat dan?
Ja,
hoe heet die
ja dat is het Scheveningse Bosjes.
Ja.
Het galgenpad.
Het galgenpad.
Nou, ja. We hoeven niet eens aan Theo te vragen om wat daar dan vroeger gebeurde. En laten we hopen dat het nooit meer gebeurt, in ieder geval. Hartstikke bedankt. Wij de Galileestraat, prachtige straat, die koesteren wij in het Pantheon van alle schitterende Haagse plekken. En die zal er heus nog wel zijn in 2050. Net zoals, hopelijk...
Groothertog in de Laan, Paul Krugerplein, de boulevard, de Leijweg, papa verhoogd verhad, waar de kazerne staat dichtbij legt. Pomona-plein en Schuddegeest, de poten alle twee, Oranje. Plein Doublehetstraat, Schietstraat, wijs je maar mee. Ik ken wel duizend Haagse straten, het ruisen van de zee. Als ik Den Haag ooit moet verlaten, reis die stad toch met me mee. Ik sta vaak op het duin te kijken, vol blijdschap naar omlaag, sta mijn eigen te verrijken.